Hoe lang is Artis hier al mee bezig?
Al jaren.
Sinds 2016 ben ik begonnen ermee, ja.
Dat is een lang proces en ik ben daar heel erg blij mee dat Artis dat doet. Dat is wel het doel van de moderne dierentuin. Mama?
Ja?
Wist jij dat er in Artis ook onderzoek wordt gedaan naar dieren?
Ik had denk ik wel zo'n idee. Dierentuinen zijn niet meer echt alleen plekken om naar dieren te kijken, volgens mij.
Dat klopt.
In deze tijd.
Een bezoek aan Artis is niet alleen leuk voor ons normale stervelingen, maar ook wetenschappers hebben wat aan een dierentuinbezoek. We hebben vandaag twee dierkundigen in de studio die zich bezighouden met onderzoek in dierentuinen, onder andere. En we zullen het over hun werk hebben, maar ook over het congres dat Artis dit jaar organiseert. Over precies dit soort onderzoek. Ik heb twee dierkundigen dus in de studio. Ik kijk even naar rechts, ik zie Max Boot zitten.
Hallo.
Max, jij organiseert dit congres?
Ja, dat klopt.
Onder andere. En Carlien Janmaat, jij bent Artis hoogleraar zelfs.
Ja, precies.
Ik wist helemaal niet dat er zoiets bestond als een Artis hoogleraar. Wat houdt dat precies in?
Dat je... onderzoek mag doen in de dierentuin onder andere. Mogelijkheid heb om de kennis te delen met het publiek.
Nou, luisteraars, houdt u vast voor een bewogen aflevering. We gaan het over apen hebben, over een congres. Over, ik denk ook best wel veel over dierentuinen. En met de centrale vraag, wat kunnen wij leren over dierentuindieren? Welkom bij Radio Zomerdam. Ik ben Tabe Bakker. De eerste vraag, denk ik, Carlien, aan jou. Wat leer jij over apen?
Ja, ik doe voornamelijk onderzoek naar hoe apen, primaten hun voedsel vinden. Welke informatie ze gebruiken daarvoor. En welke vermogens. Denk aan geheugen, kans berekenen, plannen. Natuurlijk al heel lang in het wild, in het regenwoud. Met mandrils, chimpansees. Sinds kort alweer een enige tijd, sinds 2016, ook in Artis.
En wat heeft dat voor voordeel? Waarom zou je dat niet gewoon alleen maar in het wild doen?
Nou, je kan in het wild dat prima onderzoeken. En een van de grote voordelen is ook dat je dan ook echt inzicht krijgt in de evolutionaire functie van bepaalde vermogens, zoals plannen of geheugen. Maar er zijn wel dingen die lastig zijn om te onderzoeken in het wild. Het is vaak heel moeilijk om onderscheid te maken tussen welke informatie ze gebruiken. Gebruiken ze signalen, geuren, geluiden, zicht of gebruiken ze echt hun persoonlijke geheugen? Als je bijvoorbeeld wil weten, weten ze waar fruit is? Kunnen ze zich dat nog herinneren? Dan is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen of ze het hebben kunnen ruiken of dat ze het echt zich hebben kunnen herinneren. En dat kan je in een dierentuin of in Artis Park wat makkelijker onderzoeken.
Zou het je bezig met hoe apen eten vinden?
Ja.
En wat voor zintuigen ze daarvoor gebruiken?
Ja. En een ander voordeel is dat in het wild... Ja, weet je vaak niet waar ze al geweest zijn, wat ze al weten. Zoals je bijvoorbeeld iets wil weten over hoe ze navigeren, wat voor mentale kaart ze hebben. En dus bijvoorbeeld een Euclidische kaart versus een topologische kaart. Zou ik even uitleggen. Dan is dat heel lastig als je niet weet waar ze al geweest zijn en wat ze al weten. En dan kan het soms helpen om in een nieuw gebied... ze te bestuderen. En in de dierentuin hebben we daar een mogelijkheid toe.
Nou, dankjewel. Max Boot, hier naast mij. Jij bent ook bezig geweest met dierentuinonderzoek. Ook met apen.
Uh-huh. Nog steeds.
Nog steeds. Je houdt je bezig met de dierentuin. Wat is jouw zoektocht? Waar ben jij naar op zoek?
Eigenlijk ook een beetje van alles wat Carlien doet eigenlijk. Dus ik werk samen met Carlien als onderzoeksassistent. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat er omgaat in het hoofd van de dieren. En of wij dus ook een beetje beter kunnen begrijpen hoe zij de wereld om zich heen zien. En wat Carline ook al zei van, weten zij waar misschien bepaalde voedselbomen te vinden zijn? Of hoe navigeren zij zich door een wereld?
Ja, en welke informatie gebruiken ze, maar wat negeren ze ook bijvoorbeeld?
Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik heb ook Momo in de studio. Ja. Ik stelde jou direct al de vraag. Jij bent natuurlijk als tweede presentator niet ingelezen in het onderwerp.
Een totaal onbeschreven blad ben ik.
Dus ik verwacht dat jij de vragen stelt waar nodig.
Mm-hmm.
Heb je al een vraag?
Ja, ik heb wel een vraag, maar ik hoop dat ik niet op de feiten vooruit loop. Aan Carline, maar ook aan Max. Een probleem dat zich direct voordoet is dat de omgeving in een dierentuin heel anders is dan die in de natuur. Ik kan me voorstellen dat jullie daar op heel veel manieren zorgvuldig mee om moeten gaan.
Nee. Ik denk dat dat juist heel interessant is. Het zijn verschillende populaties. Dus ik heb ontzettend lang naar bijvoorbeeld chimpansees in het wild gekeken. Een paar individuen die we 300 dagen lang gevolgd hebben. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Mm-hmm.
Die zijn in een hele andere omgeving opgegroeid. Met hele andere uitdagingen. En in Artus zijn de chimps hebben zijn totaal anders opgegroeid. Hebben een hele andere leefomgeving. En hebben zich ook anders ontwikkeld. En als je echt wil weten, wat is nou een chimpansee? En wat gaat er in zijn of haar hoofd om? Dan is juist die combinatie heel mooi om en die dieren in de dierentuinpopulaties te bestuderen en in het wild.
Ja.
Want je krijgt daarmee een completer beeld van wat een aap is.
Ja, absoluut.
En jullie hebben daar ook een beetje moderne techniek voor toegepast, had ik begrepen.
Ja.
Jullie hebben ze touchscreens gegeven en spelletjes.
Zeker. Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, daar had ik het net over. Het mooie is dat je dus een nieuwe omgeving kan aanbieden. Primaten hebben, wij zijn ook primaten, hebben vingers. En die kunnen swipen op een touchscreen. En dat kan je ze leren. En daarmee kunnen ze eigenlijk een virtueel bos ingaan en dat ontdekken en leren waar voedselbomen staan. En dat hebben we gedaan. Ja, we hebben 7 chimpansees getraind daarin.
Oh, leg eens even uit, hoe zag dit eruit? Kregen ze een iPad of een...
Ze moeten eerst leren om het scherm aan te raken. Dus we beginnen heel simpel met, we hebben hele grote appels op het scherm, rode appels. En als we houden ze die aanraken, dan krijgen ze een heel klein stukje gedroogde appel.
Mm-hmm.
Dus dat is meteen een beloning. Dan wordt die cirkel van appels steeds groter. Dus moeten ze steeds ietsje verder lopen. En op een gegeven moment...
Digitaal?
Digitaal. Dus zij klikken dan of met hun vinger op het scherm. En dat is best wel even, dat duurt best wel even. Bijvoorbeeld het alfa mannetje, Achille vond dat best wel eng.
Mm-hmm.
Die had op het eerst... De eerste keer dat hij het scherm aanraakte was met een stok. Dat zie je ook in het wild. Met de camera vallen. Maar dan raak ze dat aan. En dan zien ze, als ik dit doe, dan krijg ik eten.
Ja.
En dan breid je de omgeving uit. En dan ga je bomen creëren waar appels in zitten. En dan ga je bomen creëren waar er meer in zit. En dan er minder. En dan moeten ze keuzes maken. Ga ik naar rechts? Ga ik naar links?
En hoe gaan ze naar rechts of naar links? Hebben ze een toetsenbord?
Ja, ze hebben gewoon een aanraakscherm. Net als wij op onze telefoon hebben. Ze kunnen gewoon swipen.
Ja, dus je moet een beetje zien als een... Dus we hebben geen tablets. Soms mensen denken dat van, we geven ze tablets. Mm. En dan gaan ze los. Nee, je moet eigenlijk voorstellen als je bij het buitenverblijf staat van de chimpansees. Helemaal achterin. Daar hebben we onze onderzoeksruimte. En eigenlijk in het verblijf verwerkt zit er gewoon een groot tv-scherm. En dat is het touchscreen. Dus ze hebben geen pijlen, ze hebben helemaal niks. Dus als het ware, het is gewoon ze tikken op het scherm en waar ze tikken, daar lopen ze heen.
Okay, ja.
En die is wel chimp-proof, want ze zijn wel sterk.
Helemaal sterker dan wij. Dus en het leuke is wat Carline al zei, dat heeft heel lang geduurd. Dus ik ben eigenlijk al 3 jaar betrokken bij dit onderzoek, al vanaf het begin. En het grappige is ook om te zien dat elke chimpansee zijn en haar eigen manier heeft om met dat scherm om te gaan. Dus wij mensen, dan zie je wel eens dat je gewoon met 1 vinger aan het tikken bent. En die chimps die doen wel eens met hun hele handrug dat ze aan het tikken zijn. Of met 1 vinger juist de hele tijd aan het tikken zijn. Dus die hebben allemaal hun eigen manier een beetje ontwikkeld om met dat scherm om te gaan. Dat vind ik wel heel grappig.
En heel veel individuele verschillen. Bijvoorbeeld, Jani was nog vrij jong toen we begonnen. die heeft echt binnen een maand dat gewoon geleerd. Supersnel.
Ja, als een speer ging hij er doorheen. Terwijl we hebben ook vrouwtjes gehad die kwamen er langs. En die zaten dan gewoon een half uur voor dat scherm gewoon niks te doen. Ze zaten gewoon te kijken. En we dachten van ja, komt dat wel. En ooit op een gegeven moment viel het kwartje. En toen konden ze het ook allemaal. Ja.
En de oudste nu, Leen, die kan nu alle bomen vinden in het bos. Dus binnen 5 minuten heeft ze alle 7 voedselbomen in het Forest Mind spel, noemen we het, gevonden.
En ik begreep dat het interessante van dit onderzoek was dat in het wild zijn apen, die leven al generaties en generaties in één gebied. Mm. Dus je kan eigenlijk niet zo goed meten of begrijpen hoe komt het nou dat ze hier de weg kennen. Want ze kunnen het van de vorige apen geleerd hebben. Mm. Zijn ze ook in staat om in een nieuw bos het bos te snappen. En daarom is dit interessant, toch?
Zeker, zeker. Want jij bent wild wel eens dat er een nieuw vrouwtje in de groep komt. Hè? Want ze migreren wel. Hè? De mannetjes, chimps, die blijven in hetzelfde territorium voor jaren. Maar er komen wel nieuwe vrouwtjes binnen. Maar die zijn dan vaak niet gewend aan onderzoekers. Dus die zijn dan lastig te volgen. Die zijn wat schuwer. Dus dat blijft dan altijd lastig. En ze zijn ook altijd in een groep. Ze lopen met elkaar mee. En achter zo'n scherm zie je ze gewoon individueel zoeken naar die bomen.
Maar,
en je kan dus heel mooi zien hoe die routes zich volgen. Waar ze op letten. En ook welke paden ze blijven vasthouden. Of ze bijvoorbeeld echt van die gebaande paden hebben. Waar ze niet van afwijken. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Omdat je dan ook kan onderzoeken wat. Ja, bij mensen zie je vaak dat ze vasthouden aan bepaalde wegen. En heel moeilijk daarvan afwijken. Ook als de andere opties beter zijn. Hè, daar hebben wij heel veel moeite mee. Maar waar komt dat nou vandaan?
Is het primatenbewustzijn in die zin analoog aan het mensbewustzijn? Leren we ook iets over de mens door zo naar deze beesten te kijken?
Dat denk ik wel. Ik denk dat we heel erg leren wat de oorsprong is van bepaalde gedragingen die wij vertonen. Soms ook irrationele gedragingen. Bijvoorbeeld het vasthouden aan gebaande paden. Zien we dat ook bij onze nauwste verwanten? De chimpansees, de bonobo's. Dan kan je iets zeggen over wanneer dat dan in evolutie ontstaan is. En wat de mogelijke drijfveren daarvan zijn.
Kan je daar een beetje over speculeren? Waarom denk je dat apen een voorkeur hebben voor een gebaand pad? Veiligheid.
Dat zijn we. We doen dus analoog onderzoek in Artes. Maar ook in het wild. Dus we hebben nu ook een hele mooie samenwerking. Waarbij we van 164 apenpopulaties uit het wild reisroutes beschikbaar hebben. Waar we gaan onderzoeken. In welke omstandigheden vormen ze die routes, die vaste paden? En we hebben wel vermoedens natuurlijk. Inderdaad, veiligheid. Maar het kan ook, ja. Ik denk zelf misschien dat het cognitief minder zwaar is. Om, als ik aan mezelf denk, om altijd, om steeds nieuwe. Als je steeds nieuwe routes neemt, moet je elke keer weer nadenken van, is het hier wel veilig? Is dit eigenlijk wel de kortste route? Ik merk eigenlijk aan mezelf ook altijd, als ik ergens nieuw ben in een stad, dat ik vaak dezelfde routes blijf volgen. Om het voor mezelf wat makkelijker te maken.
En dat we natuurlijk vaste routines graag, als we dat prettig vinden.
Ja. Ja. Maar dat moeten we echt nog onderzoeken. Daar kan ik nog niet heel veel over zeggen.
Max, jij hebt ander onderzoek gedaan, ook met apen. Ik ben gewoon een beetje een beeld aan het krijgen van jullie van hoe onderzoek in dierentuinen er nou uitziet.
Ja. Heel goed.
Omdat ik wist gewoon dus niet dat dit gebeurde. En als ik aan dieronderzoek denk, dan denk ik aan proefjes en muizen en konijnen en de bontindustrie of zo. Ja. Maar jij hebt ook onderzoek gedaan naar apen. Kan je daar wat over vertellen?
Zeker. Ja, ik heb voor mijn master heb ik onderzoek gedaan met de rode varies. Dat zijn lemuren uit Madagaskar. Dus als mensen ooit in Artes zijn geweest, dan heb je vroeger tegenover het oude leeuwverblijf. Dat wordt nu verbouwd, daar komen straks ringstakmakies. Daar zitten de rode varies op dat eiland, daar kun je overheen lopen. En daar heb ik samen met een andere student, Mick Woltering, hebben wij onderzoek gedaan. Eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde hier, maar dan in de realiteit kan je zeggen. Dus hoe zoeken rode varies hun voedsel en begrijpen ze waar en wanneer voedsel aanwezig is. Dus we hebben het al een beetje over gehad van het is heel belangrijk voor dieren in het wild om te begrijpen waar kan ik voedsel vinden. Want als je een beetje lukraak rond gaat lopen, kan je wel wat vinden, maar je verspilt heel veel tijd en energie om maar een beetje rond te gaan lopen. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te weten, zijn de vruchten wel rijp? Want als je bij een boom aankomt en er zijn nog geen vruchten of ze zijn onrijp, ja, dan
heb je niks.
Dan heb je tijd verspild. Of dan zijn andere dieren jou te slim af geweest. Die zijn dan naar die andere bomen gegaan waar wel fruit is. Dus wij zijn heel geïnteresseerd in dat, dat temporele en spatiële aspect. Dus de tijd en de locaties. En wij mensen kunnen dat heel goed. Wij begrijpen dat. Maar de vraag is, kunnen andere primaten dat ook?
Ja.
En waar, op welk moment is dat vermogen geëvalueerd? En dat is ook heel erg leuk in Artus en in dierentuin, dat je verschillende soorten kan vergelijken. Dus we hebben bijvoorbeeld zo'n tijdsbesefstudie gedaan bij de mandrils. Dat zijn oude wereldapen. En dan bij de chimpansees en bij de rode varies. En de rode varies zijn, worden ook wel halfapen genoemd. Het wordt gedacht dat ze wat minder intelligent zijn. Maar je kan dan in de evolutionaire stamboom eigenlijk terugkijken van welke soorten kunnen dit wel, welke kunnen dit niet. En als je dat weet, dan kan je kijken wat zouden dan die drijfveren geweest kunnen zijn waarom bijvoorbeeld de rode varies geen tijdsverzet hebben.
Want dat bleek uit het onderzoek. Want wat heb je dan precies gedaan?
Wij hadden, om dat te testen, dan moet je wel bepaalde plekken hebben waar dat eten is.
Ja.
Dus wij hadden zogenaamde puzzelboxen gemaakt.
Je bent naar dat eiland gegaan.
We zijn naar dat eiland gegaan.
Puzzelboxen neergezet.
Dat zijn eigenlijk gewoon een soort buizen, die kunnen ze omdraaien.
Ja.
Gaat het dekseltje open, komt er eten uit. Dus je moet er ook zorgen dat het wat moeilijker is voor ze. Want als je allemaal bakjes neerzet, dan rennen ze langs, pakken ze al het eten en dan is het klaar. Of ze ruiken het. Rode varies kunnen heel goed ruiken.
Ja.
Natte neuzen.
Dus dat is een van de eigenschappen die zij hebben. Wij als andere primaten, wij hebben geen natte neuzen. Zij hebben wel natte neuzen.
Een natte neus, dat kan je heel goed ruiken.
Ja.
En een heel groot deel van hun hersenen is ook specifiek alleen voor reuk. Dus ze zijn daar echt heel erg op ingesteld.
Goed. Dus je zet een puzzeldoos neer.
Ja.
En dan kunnen ze niet heel makkelijk bij het eten. Ze moeten moeilijk bij het eten.
Precies. Komen. En ze kunnen dat dus ook niet ruiken. Dat hebben we ook eerst getest. Want anders volgens gewoon een neus. En dan heb je helemaal niks aan je geheugen. En die hebben we er op 6 plekken neergezet. En we hadden 2 typen voedsel die we gebruikten. Rode biet en granaatappel. En die hadden we verschillende dagen dat ze beschikbaar waren. Dus die rode biet was om de dag. En die granaatappel om de 3 dagen. En dan creëer je verschillende intervallen. Dus dan heb je... Ik zie je kijken, dan heb je 6 plekken, je moet even voorstellen. Je hebt 6 plekken op dat eiland. Je hebt 3 plekken ervan, dat is rode biet, zeg maar. 3 andere, dat is granaatappel. Maar dat eten is er dus niet altijd. Dus je hebt soms een dag dat er alleen op die 3 rode bietplekken eten is. Soms alleen op de granaatappelplekken. Soms op beide, of soms is er niks. En wij zijn benieuwd dus.
En jullie brengen daar structuur in.
Ja.
Jullie zeggen van die dag wel, die dag niet, die dag wel, die dag niet.
Ja. Dus wij hebben die vaste intervallen eigenlijk. En dan zijn wij dus heel nieuwsgierig. Leren ze in de loop van de tijd van nu is alleen op die 3 plekken zijn de rode bieten. En dan gaan we daar als eerste heen.
En dat is analoog aan die verschillen in rijpingssnelheid. Precies, tussen vruchten in het bos. En waarbij het ene vrucht sneller rijpt dan de ander.
Precies. Dus dat is een wat versimpelde manier. Wat in de wildernis is, heb je dan in een dierentuin.
En wat blijkt?
Het bleek dat ze... We hebben dat 96 dagen lang gedaan.
Dus je hebt ook 96 dagen daar gestaan.
Ja.
Met z'n tweeën. Dus we konden gelukkig wel een beetje afwisselen. Elke ochtend stonden daar dan rond een uurtje of 8. Waren we in Artis alles voor te bereiden. Alles ophangen.
Bieten snijden.
Bieten snijden. Granaatappeltjes in bakjes doen. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Maar het is ook wel pittig. En uiteindelijk bleek dat ze dat niet door hadden. Ze deden wel heel enthousiast mee. En er was 1 individu die was heel enthousiast. Dus die kwam elke dag, deden ze mee. En die had eigenlijk zijn vaste rondje, wat we al eerder zeiden. Die had een vast stukje wat hij altijd liep. En dan kwam hij langs alle locaties. En dan draaide hij heel snel die buizen open. Dan at hij het een beetje op en dan ging hij weer verder. En dus we konden geen bewijs vinden dat ze echt door hadden van op die dag is dat bewezen. Ja. Maar je zag wel dat hij echt een vast parcours had. Wat dus eigenlijk wel laat zien dat dieren die gaan voor de beste en makkelijkste strategie. En als het voor hun dus voordelig is om altijd eenzelfde pad te bewandelen. En dan kom je ook weer een beetje terug bij die chimpansees. Van hebben ze altijd eenzelfde route. Is dat het energietechnisch het meest voordelig. En voor hun ook het handigst om te doen. Dan zullen ze dat dus ook uitvoeren.
Maar het probleem met dat onderzoek was. En ja, daarom duurt onderzoek doen gewoon heel erg lang. Als dat er inderdaad eigenlijk maar één individu was. Vlekkie heette die. die buizen omdraaide en die zo zijn ochtendroute liep. En er was eigenlijk geen...
geen competitie.
Competitie onderling. Dus hij had echt niet de motivatie om nou om de juiste plek te zijn op de juiste dag. Want er was verder toch niemand die het voor hem op ging eten. Dus nu hebben we dit jaar een andere setup bedacht. Waarbij we eigenlijk het makkelijker hebben gemaakt voor ze. En meer gekeken naar hoe forageren ze nou eigenlijk in de natuur? Hoe vinden ze nou eigenlijk hun vruchten in de natuur? En dus we hebben een soort van nestjes opgehangen waar ze op z'n kop moeten hangen. Net zoals ze in de wereld doen. Het is best wel een uitdaging, maar waarbij iedereen wel meedoet. En waarbij je dan wat concurrentie krijgt. Ja. En dus ook wat motivatie om wel gewoon op te letten. En dat werkt wel heel erg goed. En dat hebben we nu ook 100 dagen, meer dan 100 dagen gedaan.
Denk ik. En mag je 100 dagen, heb je weer een artiest gestaan?
Nee, ik niet gelukkig dit
dat
keer.
Dat is een ander team.
Dat zijn andere studenten.
Aurora Thebe en nog 3 andere studenten die er elke dag waren. Ja. Maar ja, dat zorgt er wel voor meer concurrentie. En dat er meer individuen ook echt meededen. Maar ik ga het natuurlijk allemaal niet verklappen. Want ze gaat vertellen of we het congres wat we gaan organiseren. Maar het lijkt erop dat de Fari's toch niet door hebben. Nee. Tijdsbesef. En dat er toch iets... Ja, iets anders nodig is om dat voordelig te maken, om dat te evalueren.
Zeker. Congressen komen zo meteen mee. Ik had eerst nog een vraag. Want ik schets dus dat beeld dat ik heb van dierentuinonderzoek. Misschien een beetje ouderwets, misschien een beetje laboratoriumachtig idee heb ik daarbij. Uh-huh. Hebben jullie in het ontwerp wat jullie met die apen gaan doen, ook een soort ethisch framework van wat doen we wel en wat doen we niet?
Ja.
Zeker.
Wat ik heel erg probeer is om artsen aan te moedigen om natuurlijk forageergedrag te stimuleren.
Wat forageer, je zei het al eerder.
Forageer, ja, het zoeken naar voedsel op een natuurlijke manier.
Ja.
En daarbij help ik met wat ik weet over hoe dieren in het wild hun voedsel vinden.
Dus dat het niet alleen maar een doos is waar eten in verschijnt of een man met laarzen die dat uitdeelt, maar dat het simuleert hoe het in het wild eraan toe gaat. Ja.
En dan overleg ik met verzorgers en de dierenarts. En dan probeer ik samen met studenten artsen aan te moedigen om dat te doen. En dat doen we dus door inderdaad... ik noem het een soort van artificiële vruchten aan te bieden. Of een virtueel bos. En vervolgens kijken wij dan als onderzoekers eigenlijk wat de dieren doen. Dus het valt allemaal binnen het verrijkingsprogramma.
Verrijking.
Van artes.
Dus een sorry mama, weet je, vraag jij je?
Ik probeer heel erg het welzijn eigenlijk te verbeteren. Dus de dieren controle te geven, keuzevrijheid, controle over hun eigen voedselvoorziening. In dierentuin is dat natuurlijk altijd, de verzorgers geven altijd het voedsel.
Ja. Maar ik ben helemaal benieuwd naar voorbeelden. Ja. Van wat is een artificiële vrucht? Hoe moet ik dat voor me zien?
Dus we hebben inderdaad... Max heeft samen met de technische dienstartes van die puzzelbuizen gemaakt. Of mooie nestjes voor de varies. Waarin we ook geur maskeren. Maar we hebben sinds kort dus ook een hele leuke samenwerking met designstudenten van de TU Delft. Hm. Samen met Govert Flint en... Die maken dus gewoon vruchten die dicht kunnen blijven. En er zitten magneetjes in. En die kan je dan met de afstandsbediening over laten gaan. En dus dan kan je, dagenlang kan er een vrucht in het verblijf hangen die niet open kan. Die eigenlijk onrijp is. En dan kan je zeggen, na 2 dagen gaat die open. En kunnen ze dat dan leren. Dus gewoon geweldig leuke interdisciplinaire samenwerking tussen die designstudenten, die technische studenten en biologie studenten, die dan vervolgens kijken hoe die dieren daarop reageren.
Dus even terug naar dat ethische, ik zei framework, het raamwerk waar ik naar vroeg. De clue is verrijking. Jullie zeggen, wij zijn bezig met het leuker maken van het verblijf van de dieren.
Controle geven aan de dieren op vrijwillige basis.
En ze mentaal uitdagen ook natuurlijk. Ja. Dus als jij eten altijd aanbiedt op een mooi bordje. Nou, dat is heel makkelijk voor die dieren. Maar als je ze dus prikkelt en uitdaagt op een manier dat ze dus meer moeite moeten doen voor hun eten. En dat liefst dus op een manier wat matcht met hoe ze het in het wild doen. Dus in artis bijvoorbeeld bij de chimpansees, om daar weer op terug te komen, heb je ook nagemaakte termietenheuvels. In het wild eten chimpansees ook mieren en termieten. En dan maken ze een eigen gereedschap. Dus kunnen ze een tak hebben, halen ze de zijtakken er vanaf. En die stoppen ze dan in die termietenheuvel en dan eten ze de mieren op. In dierentuinen doen ze dat ook. Maar dan moet je ze de mogelijkheid bieden om dat te kunnen doen. Dus artis heeft ook van die neptermietenheuvels, daar kunnen ze ook voedsel in stoppen. En als een chimpansees takken geeft, dan gaan ze zelf ook al die zijtakken eraf halen. Dus daar zijn ze ook al even mee bezig. Het zijn ook weer vaardigheden die ze moeten leren. En dan gaan ze dus daar in die stronk gaan ze voedsel zoeken.
Leuk. En denk je nou dat dieren in dierentuinen dit soort dingen zeg maar, steeds opnieuw het wiel uitvinden? Of zit het in de aard van de chimpansee? Een beetje filosofische vraag. Maar hoe komt het dat een chimpansee weet dat hij dit kan doen? Leren ze dat per ongeluk elke keer?
Het is vaak een combinatie, hè? Dus van aangeboren gedrag. Het kunnen omgaan met gereedschap, hè? Het maken en het leren van anderen hoe je zoiets doet. En het zelfstandig leren. Dus het is een combinatie van aangeboren en geleerd vaak.
Ja. Als ik... ik moet altijd denken bij dit soort voorbeelden aan... Mijn oma die vroeger wel eens wees naar de spinnenwebben. Mm-hmm. En zei van het is toch een wonder eigenlijk. Dat spinnen die dit niet van hun ouders geleerd hebben. Ja. Weten hoe je zo'n spinnenweb moet maken. Ja. Dus, maar eigenlijk zeg je dus van ja apen die hebben ook op die manier gedrag.
Dat is onze grote vraag altijd. Ja. Wat is aangeboren? Wat is aangeleerd? En wat is zijn ook heel erg geïnteresseerd in de plasticiteit van de hersenen. Van hoe veranderen die met de tijd? Nou, dat is een grote uitdaging. Ja, hoe ontwikkelt zich dat? Wat gaat er om in dat hoofd?
Dat is de grote vraag.
Ja.
Maar dat is ook mooi als ik van het onderzoek in dierentuinen. Dus wat we al zijn, in het wild hebben we niet alle informatie. In dierentuinen weten we vaak al, dieren die zitten er al heel, heel lang, soms al een hele leven. En wij weten al wat ze allemaal al hebben gedaan, wat ze hebben gehad aan verrijking of andere middelen. Dus er is ook een onderzoek geweest door Lotte Coat naar leaf swallowing is dat. Dat is totaal iets anders, maar dan... In het wild, chimpansees doen ook aan zelfmedicatie. Dat is ook weer iets totaal anders. En dan kunnen ze dus ook in dierentuinen. Dan eten ze dus, hebben ze bladeren die zijn heel ruwe onderkant hebben. Die ruwe textuur. Stoppen ze in hun mond en dan kunnen ze met hun tong en in hun wangen kunnen ze hem helemaal tot een pakketje opvouwen. Dan slikken ze hem door. En die gaat helemaal, als dat pakketje nog steeds door hun darmen heen. Die nemen allemaal parasieten mee die erin zitten. En als ze dat dus uitpoepen, dan hebben ze dus heel veel parasieten weer kwijtgespeeld. En dan was dus benieuwd, kunnen ze dat hier in de dierentuin ook? En dat werd gegeven. En eigenlijk in de loop van de tijd konden ze dat. En ze leren van elkaar. En zo nemen ze het van elkaar over. Maar we wisten dat ze dat nooit eerder hadden. Ze die, wat waren het?
Die bladeren. Ja, Jerusalem artichoke.
Ja, aardperen.
Aardperen, Nederland.
Zo heet dat. Ja. Dus dat groeit ook gewoon in artis. Dus verzorgers geven dat nu ook gewoon als verrijking aan de dieren. Maar we wisten dat ze dat nooit eerder hadden gehad. En dan kan je dus op die manier totaal zoiets bestuderen. Maar in het wild weet je niet. Misschien hebben ze dat ooit wel een keertje op een van hun... fourageertochten gevonden.
Ja.
Helder.
En dat is, vind ik zelf ook wel heel erg leuk. Dat ze ook heel erg artisten aanmoedigen om nieuwe dingen te doen. En dat natuurlijk fourageergedrag echt te stimuleren. Bijvoorbeeld bij de mandrails hebben we ook naar tijdsbesef gekeken. Daar hebben we wel echt aangetoond dat ze tweedaagse intervallen kunnen leren. Die zijn iets slimmer dan de rode varies. Maar daar hebben we bijvoorbeeld het voedsel onder de grond verstopt. Omdat we weten dat ze in het wild graven naar voedsel, naar knollen. En ja, dat onderzoek heeft ook toegeleid dat de mandrils nu ook meer gaan graven. En dat de verzorgers nu ook dingen onder de grond gaan verstoppen. En dat we dat echt uitgedaagd hebben. Of ja, dat we dat gestimuleerd hebben, vind ik heel erg mooi.
Maar als we heel even iets uitzoomen. Ik ben benieuwd, hoe zien jullie in grote lijnen die ontwikkeling in artis? Naar steeds soort naar uitgevingen waarin die dieren steeds meer worden uitgedaagd. Waarin steeds meer wordt gesimuleerd.
Ze moeten steeds meer sudoku's oplossen voordat ze eten krijgen.
Hoe lang is artis hier al mee bezig?
Al jaar.
Sinds 2016 ben ik begonnen ermee, ja.
Dat is een lang proces. En ik ben daar heel erg blij mee dat de arts dat doet. Dat is wel het doel van de moderne dierentuin. Om te zorgen voor goed welzijn van je dieren.
Nou ja, je kan natuurlijk als je over de toekomst na gaat denken. Het gaat natuurlijk helemaal niet goed met de primaten. 60% is gewoon met uitsterven bedreigd. En als je ook nadenkt over bijvoorbeeld de ringstaart maken is. Er zijn er meer individuen in de dierentuin dan in het wild. 2500 ongeveer nog.
Dat is eigenlijk een hele nieuwe diersoort. Is dit dan de dierentuinaap? Dat is anders dan de wilde aap.
En de rode varie bijvoorbeeld ook. We weten nog niet precies hoeveel er zijn in het wild. Maar ze zitten ergens op een heel klein eilandje. Schiereilandje, Moswala. En ja, dus ze worden ernstig bedreigd. Dus het is niet heel onwaarschijnlijk dat ze op een gegeven moment er niet meer zijn in het wild. Helemaal wat er nu allemaal aan de hand is in Madagaskar. Niet zo best voor de dieren. En dan moet je gaan nadenken. Ja, wat doe je dan als je ze nog hebt in de dierentuin? Hoe zet je ze uit? Nou ja, het zijn wel dieren met grote hersenen. Dat is misschien een beetje wat je niet verwacht. Maar dieren met grote hersenen hebben veel energie nodig. Hebben ook voedsel nodig met wat veel energie is. En gewoon die kennis nodig om te weten hoe ze voedsel moeten vinden. Dus als je vaak een primaat uitzet. Dat heb ik wel met bonobo's, gorilla's gezien waar ze dat geprobeerd hebben. Dan vinden ze gewoon hun voedsel niet in het bos. En dat overleven ze helemaal niet. Dus je kan als diertuin al nagaan denken van, maar hoe kan je eigenlijk die dieren in een dierentuin al leren eigenlijk om te navigeren? En dat klinkt misschien gek, maar misschien weet je, bij mens wordt dat ook al gedaan. In Leiden bijvoorbeeld zit een onderzoeksgroep die werkt met mensen die een herseninfarct hebben gehad en niet meer naar buiten durven om te navigeren. En die worden dan met behulp van een touchscreen leren ze zich door een ruimte te bewegen en uiteindelijk weer naar buiten te durven. Dus dat zijn natuurlijk toekomstideeën en het is misschien een beetje far-fetched, maar het is wel soms iets waar ik over nadenk van nou, zo slecht is het niet wat we doen.
Maar dat is ook nuttig misschien voor de grotere mensheid. Precies. Nou, een beeld van dierentuinonderzoek naar apen heb ik dan nu wel gekregen, denk ik. Jullie houden niet bezig met ander dierentuinonderzoek. Jullie zijn echt bezig met apen vooral.
Ja, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in primaten. Omdat wij zelf ook primaten zijn. En ik ben, ja, dat.
Maar Caroline is natuurlijk ook geeft ook vakken aan de universiteit. Ja. En er is eentje, dat is evolutionaire psychobiologie. Dat is nu nog bezig. En daar hebben studenten de mogelijkheid, ook dankzij de goede samenwerking in de hoogleraarfunctie binnen Artis, om onderzoek in Artis te kunnen doen. Dan kunnen ze 4 dagen lang samen met de verzorgers ook een beetje sparren. Wat is nou nodig? Zelf een onderzoek bedenken. Vaak ook een beetje voor verrijking en ook cognitieonderzoek. En dat wordt ook met heel veel verschillende dieren gedaan.
Ideeën ontwikkelen. Ja, dus we kijken ook naar
zeeleeuwen.
Zeeleeuwen, slimme struisvogels zijn.
Jaguars.
Jaguars ook, ja. Zeker. Nee, dus ik kijk ook zeker wel naar andere dieren. Maar wat ik mooi vind aan onderzoek naar primaat is dat het de mens ook iets beter doet realiseren dat wij ook dieren zijn. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dat je, als wij ons beter realiseren dat we dieren zijn, dan weten we ook dat we onderdeel zijn van de natuur. En dat is essentieel voor natuurbehoud.
Helder. Nu, dierkunde wordt in het Engels ook wel, of in het Nederlands misschien ook wel, zoologie genoemd, zoology.
Ja.
Dat is ook een beetje de woordgrap die in de naam van het congres zit, dat er aan zit te komen.
Ja, inderdaad.
Max, vertel.
Waar komt dat vandaan?
Nou, ja, wat is zoologie? Wat is zoology? En wat voor congres organiseert Artis dit jaar?
Samen met Artis organiseert eigenlijk de Koninklijke Nederlands Dierkundig Vereniging. Dat is een grote mond vol voor eigenlijk gewoon. Wij houden ons bezig met dierkundig onderzoek.
En dierkundig, even voor mijn beeld, dierkundig onderzoek, dat is dus al het onderzoek naar dieren.
Ja, in de breedste zin.
In de breedste zin mogelijk.
Van ecologie, gedragsonderzoek tot genetisch en fysiologisch onderzoek.
Ja, en daar zit een klein stukje onder en dat is dierentuin dieronderzoek.
Ja, dat past er eigenlijk onder. In een dierentuin kan je ook genetisch onderzoek doen. Je kan van alles doen. Ik ben bestuurslid van de vereniging. Caroline is voorzitter sinds begin dit jaar. En eigenlijk ook het doel van onze vereniging is kennisoverdracht. En zorg dat ook jonge onderzoekers voor het eerst een beetje een onderzoek kunnen presenteren. En daarvoor hebben we dit congres. En zoals ik al zei, inderdaad, dus dierkunde, zoologie, dat is een meer gangbare naam.
Ja. Zoologie, zoo.
En dit jaar wilden we iets meer aandacht besteden aan het onderzoek wat in dierentuinen gedaan wordt. Vandaar de naam zoologie.
Hoofdletter Z-O-O, ja. Zoo, inderdaad.
Zoologie. Zoologie komt eraan, dat is een congres in Artis, ja. Georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging.
De Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging.
KNDV.
Bestaat al sinds 1882.
Wow, 72 volgens mij zelfs, als het goed is.
Oh jeetje.
Ja, nog ouder. Ja.
Nog ouder.
Dat is ouder dan Canada, denk ik. Hey, en dat is nu voor het eerst in Artis.
Ja, we hebben nog even de archieven uitgepluist.
Dat
is een oude vereniging. Nee, we hebben dus al deze congressen worden al best wel vaak georganiseerd. En het wisselt ook af waar het is. Dus dat is ook leuk om te zeggen. We hebben ook collega's in België. Nou, die hebben dezelfde naam, maar dan met de Koninklijke Belgische Dierkundevereniging. Dus om het jaar wisselt de organisatie. Vorig jaar was het in België, nu is het hier in Nederland weer. Maar we hebben in het archief gekeken. Dus nooit eerder is zo'n congres in Artis geweest. Er zijn wel korte symposia van één dag zijn er wel eens in Artis geweest. Waar we wat kortere informatieuitwisseling deden.
En de huishoudelijke vergaderingen hebben wel ooit in de tijgerzaal plaatsgevonden.
Ja, onze ALV's, onze bestuursvergaderingen, die vinden nog wel jaarlijks plaats ook wel in Artis.
Het is een lange aanloop geweest, maar dan nu eindelijk...
Eindelijk in Artis.
En wat is het idee? Wat gaan we zien?
We hebben voor het eerst eigenlijk ook dat we een driedaags congres hebben. Meestal is het een tweedaags congres. En wat gaan we zien? We gaan een hele brede scala aan onderzoek wat met dieren wordt gedaan. En met nadruk onderzoek wat in dierentuinen wordt gedaan.
Ja.
En het is belangrijk om te weten, de voertaal is wel in het Engels.
Okay.
Omdat we best wel veel internationale mensen hebben. Uit België natuurlijk ook, maar ook uit Amerika, uit Italië, uit Frankrijk. Dus we hebben best wel veel mensen die overal vandaan komen. Ook uit Duitsland.
Jonge onderzoekers, oude onderzoekers.
Vooral jonge onderzoekers. Het is wel echt een congres waar wij een podium willen bieden aan studenten en jonge onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan. En misschien nog nooit op een congres hebben gepresenteerd. Dus het is ook een hele fijne sfeer die er altijd hangt. En dat mensen daar gewoon de mogelijkheid hebben om voor het eerst te presenteren. Maar ook met elkaar in contact te komen. Netwerk te leggen, connecties te maken.
Ja.
Een congres.
En dit jaar, ja, wat dit jaar wel extra aandacht heeft gekregen, is echt hoe delen we ook onze kennis die we opdoen met onderzoek, met het publiek, met de samenleving. Daar besteden we heel veel aandacht aan.
En is dit een publieks evenement? Kan ik?
Ja,
ik heb niet zoveel met primaatonderzoek, maar ik kan meedoen.
Iedereen kan zich inschrijven, registreren. Er is ook een speciale openingsdag. Waar we ook echt verzorgers van dierentuinen uitnodigen. Maar ook fotografen, dierentuinbezoekers. Iedereen mag komen. We organiseren we op die avond ook een verhalenvertelavond. Waar mensen verhalen mogen vertellen over observaties. Dingen die ze gezien hebben toen ze naar dieren keken. En dat vinden we, dat is best wel nieuw. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. En ik vind dat zelf heel belangrijk, omdat dat worden dan in de wetenschap vaak anekdotes genoemd. Hè? En er is zo'n uitspraak van de plural of anecdotes is no data. Maar daar zijn wel wat veranderingen in gekomen. Er zijn steeds meer artikelen waar mensen kijken naar beschrijvingen, anekdotes die ze gezien hebben. En daar ook echt... bijvoorbeeld over deceptie of innovatie en daar echt wel conclusies uithalen.
Er is ook aandacht voor het verhaalelement van de wetenschap.
Ja, ja. Zeker. Ja, en ja, we hebben gewoon anekdotes kunnen heel inspirerend zijn. We hebben bijvoorbeeld bij ons onderzoek met de chimps hebben we een anekdote dat Ayani, de jongste chimp, die vindt het heel leuk om door bosjes te rennen. Ze vinden het ook heel leuk om appels te zoeken en daar eten te krijgen. Maar hij vond het heel leuk om bijvoorbeeld 8 keer achter elkaar door een struik te rennen. En dan zie je dus allerlei bladeren voorbij flitsen. En dan gaat hij weer terug. En dan nog een keer. En dan draait hij weer om. Dan ziet hij een appel die ingeert, maar hij wil nog een keer door dat struikje heen. En dat is een anekdote. En als ik dan praat met collega's van mij in Amerika... Primates in Virtual Space, de onderzoeksgroep, dan hoor ik ook bijvoorbeeld een anekdote van chimpansee die de eerste chimpansee die in een virtuele omgeving rondliep. Dat was toen nog met joysticks. Dus dat hadden we helemaal nog geen touchscreens. Maar die kon dan met een joystick door een doolhof lopen. En dan vertelt Charlie Menzel, is onderzoeker, vertelde mij dan van ja, Pansy heet de chimp. Die vond het ontzettend leuk om langs de muren te racen. Zodat hij heel snel die muren voorbij flitste. Nou ja, die twee anekdotes, die zetten je als onderzoeker aan het denken van waarom vindt dat dier dat leuk? Of wat ziet hij dan in?
Ja. En als je dat eerst had moeten publiceren, dan duurt het jaren voordat je erachter komt dat iemand anders misschien iets. Misschien kan je het wel helemaal niet publiceren.
Nee, maar en het geeft gewoon een heel goed idee van maar wat kunnen we dan onderzoeken wat die interesse dan veroorzaakt en wat dat dan het dier dan motiveert om dat te doen. En hoe zien zij eigenlijk dan die wereld? En gaat het misschien allemaal gewoon veel te langzaam voor ze? Willen ze eigenlijk dat alles veel sneller gaat? Het zijn een beetje, chimps, het is heel leuk om ze te zien. Hoor. Want soms noem ik ze een beetje ADHD'ers. Ze hebben heel korte aandachtspannen. Ze kijken en dan, Max weet er alles van.
Een TikTok-brein.
En ze kijken continu ook om zich heen, wat er natuurlijk nog meer gebeurt in Artes en met soortgenoten in het verblijf. Maar die aandacht vasthouden is best wel lastig. En dat laat ook wel weer heel duidelijke verschillen zien. Dus die anekdote vind ik heel belangrijk. Ja. En dat gaan we op dat congres ook echt stimuleren om mensen daar.
Lijkt me een belangrijk element. Ja. Want je zei net, een plural of anecdotes is not science, zoiets.
Ja, is not data.
Not data. Maar misschien zit wel in het randgedrag zit juist de essentie. Ja, en niet in het.
Ja, wij als onderzoekers, ik bedoel, wij moeten het met observaties doen. Dus als je ooit iets niet ziet, dat het eerste observatie van iets, dat prikkelt natuurlijk je gedachten van wat zit hier achter. Ja. En dan ga je juist verder graven en graven en kijken. En dan hoop je een beetje het achterliggende te ontdekken.
Oké, dus dat is het. Maar dat is het verhalende element dus van die congres. Maar jullie hebben 3 dagen.
We hebben 3 dagen.
Ja, zeker. En we hebben ook, we willen ook heel erg de onderzoekers helpen om hun resultaten aan het publiek te vertellen via workshops. We hebben een 3 luik aan workshops. Waarbij ze advies krijgen van journalisten over hoe ze hun onderzoeksresultaten kunnen publiceren. Bijvoorbeeld Hendrik Spiering van het NRC komt langs. Umberto Tan om advies te geven. Wat zeg je nou als je iets gevonden hebt? Hoe trek je nou de aandacht van de media? En we hebben ook een workshop met documentaires. Mm-hmm. Je kan ook met beeld natuurlijk vertellen over wat je gevonden hebt. Ze worden een aantal documentairemakers zijn uitgenodigd.
Ja, komen de 3 inderdaad.
Mm-hmm. Dus dit is voor jonge onderzoekers, nieuwe onderzoekers die de weg naar de media moeten vinden, is dit heel erg interessant.
Dus je moet een beetje, in wat Carline zei, dat is een 3 luik. Dus we hebben 1 deel workshop, die gaat echt over hoe heb je nou een goed stuk, hoe kan je nou een tekstje schrijven, wat trekt journalisten aan? En die hebben dan die pitch, die journalisten, die gaan dat lezen en die zeggen, nou, je kan het een beetje aanpassen. Dan hebben we er 1 over presentatieskills. Dus ik zeg wel eens van, je kan een heel goed onderzoek hebben, een heel goed verhaal, maar als je dan het gaat presenteren en je zegt, dit is mijn cavia, hij heet Henk, en ik heb 3 dagen daarna gekeken. Ja, dan zijn mensen niet heel erg geprikkeld. Dus dit is echt een manier van, hoe maak je mensen nou enthousiast? Hoe hou je die aandachtspannen vast? Mensen hebben wel een iets langer aandachtspannen dan chimpansees, maar toch wil je toch mensen wat langer vasthouden. En inderdaad, wat Carline zei, tenslotte hebben die documentaire sessie. Dat zijn 3 korte documentaires en die makers en de onderzoekers, die zijn daarbij, die geven ook uitleg. En eigenlijk heb je dan een heel scala van hoe bereik je de media, hoe presenteer je onderzoek. En je kan het ook nog zelf video's of andere beelden maken om het aan de man te brengen. En dan hebben we op die manier een heel mooi 3 luik met tools om mensen verder te helpen.
Documentaire van aap tot aap. Leuk. Surviving alone.
En zijn er voor leken zoals Momo en ik bijvoorbeeld, Ook praatjes die voor ons leuk zijn. Dat we denken van, ik ben wel eigenlijk wel benieuwd naar de staat van het dierkundig onderzoek. Ik ga naar Artis. En waar moet ik me dan voor aanmelden?
Nou, het is heel divers. Dus er zijn praatjes over musicaliteit bij papegaaien.
Musicaliteit?
Ja. Michel Spiering komt bijvoorbeeld. Maar ook, we hebben ook een heel symposium over de rol van technologie. in die onderzoek. Dus beyond the binocular. we hebben, het zijn heel veel ontwikkelingen natuurlijk in het onderzoek. Toen ik mijn PhD deed in 2001, toen moest ik een half uur wachten voordat ik één punt op mijn GPS was en wist waar ik was in het bos. Nu hebben we gewoon elke seconde weten waar we zijn en waar de dieren zijn. Er zijn ontzettend veel ontwikkeling. Ik was laatst in Madagaskar op congres, primatologie congres. En daar leed ze zien dat ze drones hadden met warmtecamera's, waarmee ze gewoon in no time dichtheden van apen kunnen meten. Van de murikis of van de rode varies. Er zijn nieuwe camerabeelden waarmee we heel veel, heel veel nieuwe technieken. En er is ook de touchscreen ontwikkeling, de eye tracking technieken, die ons heel veel meer inzicht geeft in wat er in het hoofd van een dier omgaat. En daar die praatjes zijn denk ik wel heel bijzonder.
En er zitten ook een paar praatjes over AI in.
Ja.
Dat is, natuurlijk zitten veel gevaren aan AI, maar er zitten ook heel veel voordelen. Ik bedoel, als onderzoekers hebben wij, we hebben nu denk ik misschien 6 terabyte aan videodata van de chimpansees alleen al.
Ja.
Dus als je daar ooit weer doorheen wil kijken van wat gebeurt er voor dat scherm, leren ze van elkaar als ze bij elkaar in de buurt zijn.
Even zoet.
Ja, ben je wel even zoet, ja. Dan ben je wel even een lange tijd bezig.
Delen ze voedsel met
Volgens mij zitten we nu ook al, had ik laatst uitgerekend, op 500 uur aan videodata of aan observaties alleen al. Dus dan ben je even bezig. Maar met AI kan je dus hele nieuwe technieken om automatisch individuen te herkennen of gedrag te herkennen. Wat veel tijd uit handen neemt, moet het natuurlijk wel goed werken. Maar dat zijn ook mooie ontwikkelingen die worden meegenomen.
Ja. Ja. En we hebben ook een boot van Surf Research Cloud. Die helpen bijvoorbeeld studenten met... Want ja, om dieren te begrijpen, om de wereld te begrijpen, worden de modellen steeds ingewikkelder. Je wil, er zijn zoveel factoren die gedrag bepalen van dieren. En dan heb je soms echt wel wat rekenkracht nodig ook om dat soort modellen te testen. Dus hebben we ook mensen die komen helpen, die jonge onderzoekers helpen daarbij om dingen te doen die ze niet op hun goedkope laptopje kunnen doen, maar waar ze gewoon wat rekenkracht krijgen van de universiteit. Dus dat is ook superleuk.
Leuk.
Ja.
Allemaal wel echt wel voor de voor mensen die al een beetje iets afweten van primaatonderzoek. Dierentuinonderzoek.
Dierenonderzoek wel een beetje. Maar ik denk wel dat het laagdrempel. Als je echt interesse hebt, kan je altijd komen.
Maar een van de belangrijke dingen.
Is dat het idee? Kunnen mensen zich gewoon... Ook mensen, absoluut. Momo en ik kunnen ook komen.
Absoluut.
Nee, waar kopen we kaartjes?
op de website van de KNDV. Ja. Zoologie 2025. Daar kan je ze kopen. En nog één ding wat ik wilde zeggen. We hebben ook heel erg ons best gedaan om... Dat alle praatjes die gegeven worden, alle samenvattingen, worden open access gepubliceerd in Journal Animal Biology.
Leuk.
Dat betekent dat de hele wereld kan lezen wat we gevonden hebben als dierkundige onderzoekers. En dat is gewoon heel bijzonder en mooi. Ja.
En er komt ook nog een special issue. Komt ook nog.
Ook nog, ja.
Over onderzoek.
Ja, en misschien... dat is niet jouw vraag, maar ik wilde nog wel wat zeggen. Ik ben nu voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging. En ik wil wel echt een beetje het roer omgooien in die vereniging. Het is echt een vergrijste vereniging. Dus verjongen.
Zo oud ben ik niet hoor, Colleen.
Maar dat is ook een van de redenen waarom ik Max gevraagd heb om bestuurslid te worden. Het moet verjongen.
Ja, jij bent uitzonderlijk jong voor als bestuurslid.
Ik denk dat ik het jongste bestuurslid ben.
Grijze mannen. En vooral mannen. Ik ben ook nu de eerste vrouwelijke voorzitter sinds 1976.
Ongeveer 50 jaar geleden.
Bijna niet te geloven. Ja, maar zo gaat het dus wel in de wetenschap. En dat, je ziet toch helaas dat vrouwen weinig voorzitter zijn. Ook hoogleraren vind je weinig. En daarom hebben we in het congres ook 3 vrouwelijke keynote speakers. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Die trouwens ook heel leuk onderzoek doen. Kan ik misschien als er tijd is ook nog iets over zeggen.
Nee, ik kan de laatste paar minuten. Vertel eens over de leukste keynote speakers.
Nou, we hebben 3 keynote speakers. Eve van Berlo. Nou, zij gaat echt vertellen over de rol van technologie. Touchscreen, eye-tracking studies. En hoe je daarmee in het hoofd van een dier kan komen. Of beter begrijpt wat er in het hoofd omgaat. We hebben Lucy Bates. Zij is olifantenonderzoeker. En zij vertelt over hoe je met dierentuin en onderzoek in het wild meer te weten komt over hun intelligentie. En wat de rol van de kennis van oudere dieren is. En de rol van, als die kennis verdwijnt, wat dan de gevolgen zijn voor de overleving van de dieren in het wild. Dus natuurbescherming aspect zit daarin. En Emily Burnfield Steele, die vertelt over het thema van de keynote speakers is hoe zien dieren onze wereld. Maar zij kijkt ook naar hoe wil je gezien worden als dier. Als je insect bent, dan heb je een keuze om jezelf te verstoppen. Jezelf te camoufleren, zodat je door een vogel niet gezien wordt. Maar je kan ook zeggen, juist, ik wil jezelf heel opvallend maken en zeggen, maar ik ben giftig, dus je moet mij niet eten. En daar kan je ook in, daar kan je ook net doen alsof je giftig bent. Dus dat zijn verschillende manieren om op te vallen of juist niet. En zij vertelt dan in welke omstandigheden die je dat wel of niet doen.
Leuk. Vooruitstrevend congres, begrijp ik.
Ja.
We gaan er zeker nog meer van horen. Dus, dus jonge onderzoekers kunnen zich aanmelden via de website van de Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging.
Ja, als je gewoon zoologie2025 intypt, dan vind je hem.
En de leken zijn ook welkom.
Zeker.
Nu hebben wij een traditionele afsluitende vraag, Carline.
Ja.
En dat is, in jouw werk als onderzoeker, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ja, wat ik zeker weet is dat ik heel graag wil weten wat er in het hoofd van anderen omgaat. En dat is in het hoofd van dieren, waaronder ook mensen. Wat er omgaat, kan ik als levenswetenschapper niet bewijzen. Bewijzen kan eigenlijk alleen als je in de wiskunde, maar in de levenswetenschappen is dat lastig. Je kan wel theorieën en ideeën daarover onderbouwen. Met observaties. Maar bewijzen blijft lastig. En onderzoekers zullen daar altijd voorzichtig in zijn. In te zeggen, het is een feit of het is bewezen. En dat is maar heel goed ook. Want daardoor blijven we ook open voor nieuwe inzichten en veranderingen. En dat is denk ik de kracht van de wetenschap.
Ik stel hem ook nog maar even aan jou, Max.
Ja.
Je bent natuurlijk nog niet zo lang wetenschapser. Misschien heb jij nog zekerheden.
Max werd binnenkort een promotiewerk in Portugal.
Ja, maar ik ben het volledig eens met Carline. Het enige, we weten dat de dingen omgaan in het hoofd van de dieren. Maar wat het precies zou zijn, dat weten we nooit.
Nou ja, het woord bewijzen is gewoon heel lastig in de wetenschap. Daar zijn we gewoon voorzichtig mee. En dat is goed. Want daardoor blijven we openstaan voor nieuwe inzichten.
Yes. En allemaal, we hebben theorieën. En elke theorie staat en valt met nieuwe inzichten. En we hebben heel veel tools. We komen steeds meer tools bij om in het hoofd van dieren te kijken. Zoals touchscreens, eye tracking. Noem het maar op.
En vooral geduld en tijd. En focus op individuen. Dat is denk ik wel wat mij heel erg boeit. En je ziet bijvoorbeeld in de psychologie, biologie, heel veel snapshot onderzoek noem ik dat. Hele korte momenten waarop je naar dieren kijkt. Maar ik denk zelf dat je door de beste inzichten krijgt door heel langdurig naar individuen te kijken.
Helder. Oké. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Carline Janmaat en Max Boot. Bij mij in de studio zit Momo Schaap. De techniek wordt gedaan door Max Waterreus. Nogmaals, als je een jonge onderzoeker bent, meld je vooral aan voor het artiestcongres Zoology in december. Ik was Tabe Bakker. U luisterde naar Radio Swammerdam. En we horen u graag volgende week weer.
Dankjewel.
U hoort ons graag volgende week weer. Precies. Dag.